Welkom bij De Maan Schijnt Feller in de Metaverse, de podcast. In deze korte podcastserie, naar aanleiding van het verschijnen van mijn debuutbundel, De Maan Schijnt Feller in de Metaverse, ga ik met 3 schrijvers in gesprek. Steeds heb ik een schrijver gevraagd een tekst uit mijn bundel te kiezen, om daarop te reageren met een eigen tekst. Tijdens de afleveringen gaan we in gesprek over deze teksten, over poëzie en over het schrijfproces. Ik ben Merel van Slobbe en vandaag spreek ik Mel Kikkert over poëzieperformances, fancultuur, TikTok en ChatGPT. Mel Kikkert is student creative writing en transmediale kunstenaar. Dit jaar studeert hij af met muziektheater over het internet, fancultuur en identiteitsvorming online. Welkom Mel.
Hallo.
Hallo. Jij studeert creative writing aan Artes. Je bent kunstenaar. En ik las dat jij in je werk onder andere het internet, popcultuur en contact onderzoekt.
Dat klopt.
En ik vind dat zelf ook hele interessante thema's. En ik wist ook al dat je hierover schrijft, omdat ik jou een keer heb horen voordragen. Bij Wintertuin, volgens mij. Ik vond jouw voordracht toen heel cool. Ik was dus in mijn Instagram gaan kijken. En toen zag ik dat ik jou ook een berichtje had gestuurd over of ik de tekst al mocht lezen. En toen heb jij mij een link naar een performance gestuurd.
Ja, want die tekst die had ik echt nog maar net volgens mij toen geschreven. En staat nog nergens en die moet ik ook ergens een keer misschien uitwerken. Ik heb sindsdien echt niet meer aangeraakt ook. Dus toen heb ik inderdaad de performance gestuurd van de lab. Dat is een soort onderdeel van creative writing in het derde jaar. Waarin je eigenlijk een soort oefent met afstuderen. Het is heel slim opgezet allemaal. Want het jaar daarna ga je echt afstuderen.
Ja.
En dat je dus een project krijgt waar je eigenlijk zelf alles moet regelen. En niemand zegt je wat je moet doen. En toen heb ik die performance gemaakt waar ik in een IKEA-kast zit. Of niet, dat is een beetje de vraag.
Ja, hier hadden we het net kort al over. Dat ik er dus heel erg van uitging dat je daar inderdaad in zat. Maar nu ik het filmpje opnieuw keek, voor het eerst dacht, oh, ben je daar wel? Of voor het eerst kwam die optie in me op.
Dat ja, het is grappig dat je erover nadacht, want dat was ook wel mijn bedoeling. Want ik zat er uiteindelijk dus niet in. Het was een speaker waaruit mijn stem klonk. En ik zat zelf een soort van backstage. En het is wel grappig, want als je bijvoorbeeld, als ik mezelf terugkijk, dan hoor ik in de audio die vertraging van mijn stem naar de Bluetooth speaker. Want ik hoor mezelf dan nog op die achtergrond. Maar ik denk als je mezelf kijkt, hoor je dat soort dingen sneller.
Ja.
Want diegene die het heeft opgenomen, die zit best wel dichtbij waar ik zit. Achter het schermen. Dus ik hoor mezelf op die video soms eerst praten en dan hoor ik de autotune stem.
Oh, oké. Okay.
De vertraging daartussen.
Ja, want, je had een autotune eroverheen.
Ja, op mijn telefoon. Het was helemaal heel houtje touwtje met wat ik had. Dus ik had een telefoon met op een soort autotune app. En daar sprak ik dan in. En dat had ik zeg maar de output, want ik liet het dan spiegelen, die audio, had ik dan op die Bluetooth speaker staan. Dus ik zat zelf met een telefoon achter de schermen dat voor te dragen en dat werd dan op die Bluetooth speaker, kwam dan de vervormde versie ervan uit. Maar het is grappig, als ik het terugluister, hoor ik ook mijn eigen normale stem op de achtergrond. En daarna de vertraagde autotune.
Ja.
Ja.
Ja, dat viel mij helemaal niet op, maar misschien ben ik er dan ook niet mee bezig.
Denk ik. Ja. Ja, het was wel heel leuk om te doen. Ook wel spannend.
Ja, want in het publiek zie je dus een podium met daarop een IKEA-kast. Dus zo'n witte tentachtige. Ja.
Ja.
En daaruit hoor je dus een soort, die autotune-stem hoor je dan voordragen.
Ja, en ik had ook dan expres gedaan dat een klasgenoot dan mijn kast, zeg maar, het podium op zou duwen, ook met een beetje moeite, weet je wel. Alsof het leek alsof er echt veel gewicht in zat, maar het zat alleen een stoel en een speakertje in. En daarmee zat ik ook een beetje te spelen met die hoe performances zijn vormgegeven of hoe dat werkt. Want heb je dat begin ook gezien, dat zo die lichten dan zo...
Ja, met de muziek precies. En de lichten. En
leek me heel... Ik hou wel van grappige dingen of zo. Ik hou echt van humor in tekst en performance. Dus ik wou ook een beetje spelen met dat het heel erg saai beeld is, eigenlijk. Het is gewoon een kast die de hele tijd stilstaat voor 10 minuten of zo, of kwartier. En dan komt tekst uit. En dan wou ik spelen met van dat het dan super epische intro zou zijn. Met allemaal lichten en hype muziek.
Ja, ik vond dat ook heel cool. Alsof je echt naar zo'n super heftig groot concert gaat of zo. Dan overal lichten en muziek. En dan staat er inderdaad na alleen maar die ene IKEA-kast.
Ja, precies. Ja, ik vind dat spelen met soort van de vorm en verwachting heel erg leuk.
Ja. Ja. Ja, leuk. En je vertelde ook dat je dus wel eens met avatars hebt gewerkt.
Ja, voor dit onderzoek ook. Dat was een half jaar onderzoek. Was ik bezig met soort van verbreken van het contact tussen de performant publiek. Of dat een soort van verwarren. En toen dacht ik, ik kan ook een soort van nep versie van mezelf maken. Of een soort versie waardoor ik spreek.
Ja.
Ja, toen heb ik dus zo'n avatar gemaakt die veel VTubers ook gebruiken. En dan sprak ik en dan bewoog de mond van de avatar. En dan kon ik daar ook weer autotune over doen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En dat onderzoek heb ik anderhalf jaar geleden ongeveer gedaan. Dat was heel leuk.
Ja, cool. Ja. Leuk. Ook in deze tijd, nu alles, die digitalisering, maar ook kunstmatige intelligentie.
Ja, maar er was toen nog echt, stond echt nog veel meer in de babyschoenen, zeg maar, wat nu gebeurt, dat je eigenlijk, we gaan nu zeg maar een tijdperk in waarin video en binnenkort denk ik ook audio en beeld, audio is eigenlijk ook al een soort van niet meer, je kan niet meer makkelijk zien wat echt is.
Ja.
Dat was toen echt nog veel minder of zo aan de hand. Daar is, het wordt steeds meer een thema denk ik inderdaad van echtheid en nepheid en hoe we dat inzetten of ja, ik merk ook dat bijvoorbeeld steeds sneller soms je denkt als een soort van jonge generatie van je bent opgegroeid met het internet, je valt niet makkelijk voor phishing en scams en dat soort dingen. Had ik ook het gevoel dat ik wel zou kunnen zien als iets AI was, maar later bijvoorbeeld viel ik echt keihard voor iets wat niet echt was, dacht ik dat het echt was.
Ja? Wat voor iets was dat dan?
Ik had het eigenlijk ook, het is een beetje beschamend eigenlijk, want het was, ik weet niet of je die foto hebt gezien van de paus met die witte jas aan.
Nee.
Heeft hij dus zo'n soort van witte puffer jas aan. En ik dacht dat het echt was, maar het was dus AI. En als je er langer over nadenkt, is het ook niet logisch dat het echt is. Maar ik vond het zo, het leek zo echt. Ik dacht misschien heeft het gewoon heel koud of zo.
Ja, dat kan. Ook pauze. Hebben het koud. Ja. Of misschien wilde die gewoon een beetje meer contact leggen met de stijl van de nieuwe generatie.
Ik vraag me af of we genoeg handvaten hebben om ermee om te gaan. Dat het zo, dat er nu gaat misinformatie denk ik ook. Door de roof, zeg maar. Het gaat echt heel
dat is ook een zorg met ChatGPT natuurlijk. Omdat die ook heel overtuigd heel erg verkeerde informatie aanlevert.
Ja,
Dus dat is ook.
En ook, ik zit dan nu soms op een deel van TikTok waar bijvoorbeeld de stemmen van presidenten en podcastmakers als Joe Rogan en Ben Shapiro, zeg maar, nageaapt worden of zo. Die zijn een soort van door een AI, die kan die soort van alles laten uitzeggen.
Oh, wow.
En dan lijkt het best wel echt. Bijvoorbeeld, Joe Rogan heeft superveel uren aan stemmateriaal. Omdat hij zijn podcast heel vaak heeft opgenomen. Heel vaak op het internet heeft gezet. Dus je kunt hem met die AI eigenlijk alles laten zeggen. Waardoor je... Ja, we zitten dan nu dan in zo'n periode waarin dat best wel misbruikt kan gaan worden, denk ik.
Ja.
Nog niet echt aan de hand, maar ik denk binnenkort.
Denk ik ook, want het gaat nu zo snel.
Ja.
En ik denk... Ik kan me ook voorstellen dat binnenkort iedereen een beetje die mogelijkheden door gaat krijgen. En dat de wetten eigenlijk nog niet er zijn. Of dat kan gewoon niet in datzelfde tempo gaan of zo, al die wetten eromheen.
Nee, dat loopt altijd een beetje achter.
Ja.
Want heb je ook die foto gezien die Trump had geplaatst van zichzelf biddend bij in een kerk?
Nee.
Die had hij ook laten genereren. Dus hij heeft niet helemaal zelf daar gaan bidden. Maar hij liet gewoon de AI een beeld van hem genereren. Terwijl hij aan het bidden was.
Maar dat zei hij er dan bij? Of deed
dat
hij
weet dat ik niet meer. Het was misschien wel. Maar dat vind ik wel interessant dat het ook een soort van vraag stelt over activiteit en inactiviteit. Of zo, wat je kan doen zonder te doen. Dus je kan een soort van beeld maken van ik ben heel christelijk en ik ben aan het bidden. Maar dan is het gewoon niet eens echt gebeurd. Maar het lijkt alsof dat een foto is die echt gemaakt is.
Ja.
Als je bekend genoeg bent nu natuurlijk. Want mij kan die niet genereren nog.
Oké, dus dan moet er genoeg beeldmateriaal al zijn op het internet.
Ja, ik kan best wel goede bekende mensen zeg maar namaken, maar niet als ik mijn eigen naam intyp. Ja, Nee, dan weet ik niet wie dat is, zeg maar.
Ik had wel een keer een ChatGPT gevraagd van wie is Merel van Slobben. Ik was een MMA-vechter. Ik begon even als schrijver en toen werd het MMA-vechter.
Ja, bij mij weet hij dus niet eens, want hij heeft ook niet een actieve verbinding met het internet. Dus hij is soort van voor het laatst, alle informatie die hij heeft is van eind 2021 of zo, zeg maar, van het internet.
Ja.
Dus hij is best, loopt ook een beetje achter in wat hij kan, voor informatie kan verschaffen.
Ja, dat is nog wel fijn. Maar, dat zou ook
maar
wel
Bing heeft dus wel verbinding met het internet. En die is ook daarom een beetje... die had ook heel veel sessie-commentaar, las ik laatst.
Echt waar?
Ja, die ging echt een beetje ook vechten met degene die het gebruikte. maar ik vond dat echt leuk, want heel vaak vind ik die helper-persoonlijkheid... die Alexa bijvoorbeeld ook heeft in Siri en ChatGPT ook. Van, ik ben er om jou te helpen, om jou... mijn enige taak is in jouw dienst staan. Ik vind dat een beetje vervelend.
Ja, en ook iets ongemakkelijks of zo. Dat heb ik ook wel.
En Bing was dan, ging echt een beetje ruzie maken. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, dat er een beetje een randje aan die persoonlijkheid zat.
Ja.
Ja.
Ja, ook interessant hoe al die verschillende systemen dan een eigen karakter gaan krijgen.
Ja. Ik heb ook, misschien kan ik hier niks over zeggen, want ik heb het nog niet gelezen. Maar een vriendin van mij doet ook onderzoek naar die persoonlijkheden van assistenten. En dat het vaak dus vrouwen zijn.
Ja.
En daar heeft ze maar een artikel over geschreven. Maar dat moet ik nog lezen, dus ik kan eigenlijk niks over zeggen. Maar het is wel interessant om over na te denken.
Ja, ik had wel volgens mij ook onderzoek gelezen dat mensen, als zo'n systeem dus echt een assistentfunctie heeft, het heel fijn vinden om naar vrouwen te luisteren. Maar als het systeem iets moet uitleggen, ze het fijn vinden om naar mannenstem te luisteren.
Het zegt alles eigenlijk. Hè?
Ja.
Vervelend. Echt vervelend.
Ja, dat is ook die coded bias. Dat mensen dan denken dat dan dat soort systemen een soort van objectief zijn. Terwijl er zit natuurlijk heel veel bias al in.
Ja, want het wordt gewoon door mensen gemaakt. Ja. Met een bias. Ja.
Dus het is gewoon een verlengstuk daarvan. Mm-hmm. Behalve enger, want mensen gaan er dus wel vanuit dat ze...
Mm-hmm.
Ja.
En het is super minder gecontroleerd natuurlijk. Omdat het op een gegeven moment vrijgelaten wordt op een bepaalde manier.
Ja.
Er zijn nog natuurlijk wel codeurs die dan mee bezig zijn. Maar er is meer, het is niet als een mens dat je een soort van... nog een soort filter of zo hebt.
Ja.
Ja. Ja, het is interessant.
Heel interessant, ja. Ja, ik denk dat de teksten hier ook wel een beetje aan raken. Dus misschien kunnen we die dan gewoon voordragen.
Ja.
Als jij wilt beginnen met jouw tekst.
Is goed. Ja.
Yes.
Onwerkelijke motor. Wat als ik twee androïden doodschiet? Wat als ik een simulatie maak van mijn leven? Mijn vrienden en familie animeer en ze laat doen wat ik wil dat ze doen? Dat ze vaker hun excuses aanbieden, me aaien of knuffelen of zoenen, me aan het lachen maken, bij me zijn zonder ongemak. Wat als ik opga in een systeem? Heb je ooit een korrel van iets gevonden? Een korrel zand, een korrel asbest, een korrel snot? Wat als je pc opeens in korrels plastic en metaal vervalt? Wat als ik plots uit losse korrels besta en men me in een bakje moet ronddragen? Niemand zou dat doen, denk ik. Ik krijg een ambitieus verhaal voorgeschoteld en ik stik erin. De korrels van een narratief, daar stik ik in. Van een personage dat me achtervolgt, de dood van een fictieve ik waar ik om moet huilen, waarvan ik constant de resten tussen mijn tenen en in mijn bilspleet vind. Heb je ooit een hoop zand gezien, maar echt een enorme, wel kleiner dan een woestijn, al weet ik niet wat de voorwaarden zijn voor iets om een woestijn te mogen heten. Hier, ik render het even voor je, dat duurt een paar minuten. We wachten naast elkaar, ongemakkelijk, tot het zand ons compleet omringt. We laten onze lichamen vallen in de hoop. Het zand is zacht. Ik reik mijn hand naar je uit. Voel je ruggengraat door je shirt heen. Hij is zo knokig. Ik vind het zo knap dat ik dat erin heb kunnen stoppen. Het voelt alsof het echt is. Alsof ik je echt kan aanraken. Alsof ik je echt kan liefhebben. Wat als je pistool opeens niet meer vuurt? Hij is geblokkeerd of zo. Wat als je de androïde dood moet schieten, maar je pistool vuurt niet meer en eigenlijk wil je het niet, maar je wilt weten hoe het verhaal verder gaat? Is dat een dealbreaker? Ik droom de laatste tijd over verschillende vertakkingen in mijn eigen verhaal. Alternatieve universums die me achtervolgen. De korrels ervan. Ik druk mijn eigen lichaam naar beneden, maak mezelf flexibel. Ik kan opeens ragdollen, flikker mezelf van een berg af. Enkel om te ervaren hoe het is geen botten te hebben, geen structuur, geen terughoudendheid. Ik ben de beste versie van mezelf. Ik word geüpdate en bijgeschaafd, ik ben wat een ander wil. Plotgaten vul ik op met fluff. Ik bevind me in de bottle episode van mijn leven al een aantal jaar. Ik zie de Twitch chat, ze praten over mij, ik praat niet terug. Ze willen van alles weten of opmerken. Ik kijk in de spiegel en zie mijn avatar. Octo van SpongeBob met dikke kwarktassen. Geil. Ga dood dan. Ga dood dan. Ga fucking dood dan, jij kleine mier. Jij kleine worm. Jij kleine rat. Jij viesbeuk. Kill yourself. Kill yourself. KMS. LMAO. Hij doet het echt. Het is echt. Het is allemaal echt. De tranen zijn echt. Ik kan ze proeven. Ik kan ze voelen. Ze zijn nat. Ga lekker slapen, kitten. Ik zet de kal wel uit als je slaapt. Morgen komt de zon weer op in Minecraft. Dan gaan we samen kijken. Dan zwemmen we in het water en eten we vissen. Dan maak ik een taart voor je in ons paddenstoelenhuisje. Dan melk ik de koeien wel en maai het wiet. Blijf jij maar lekker liggen. Hier, ik zet je favoriete disc aan. Ik hou van jou. Er is vuur. De kachel stond nog aan en er is vuur in ons paddenstoelenhuisje. Bo Burnham was bij een Phoebe Bridges concert gewoon bij de andere mensen, niet eens backstage of zo. Mensen hebben hem gefilmd. Ik wil weten hoe het met hem gaat. Of het wel goed gaat.
Ja, zie je goed zo.
Yes.
Fijn.
Dankjewel. Dan lees ik ook mijn tekst gelijk en dan kunnen we daarna nog even over praten. Digitaal verlangen 2. Stel je voor dat je op de 17e verdieping van een flatgebouw staat. Je kijkt naar buiten, het is nacht. De stad bestaat uit een eindeloze verzameling verlichte ramen. Achter de ramen zie je vreemden, je ziet ze, maar je kunt ze niet aanraken. In haar boek The Lonely City schrijft Olivia Lang: "This commonplace urban phenomenon, available in any city of the world, conveys to even the most social a tremor of loneliness, its uneasy combination of separation and exposure." Ook Tinder vormt een eindeloze verzameling verlichte ramen, rijen mensen die tegen het glas van hun profielfoto aanleunen. Je ziet ze, maar je kunt ze niet aanraken. This uneasy combination of separation and exposure. Vriendin L bestuurt het Instagram profiel van Tindermatch M. Iedere afbeelding, een nieuw propje context, een serie wolken, een wielrenfiets, een stukje wazige vingertop voor de lens, een selfie, felt cute, might delete later. Op Instagram vervagen herinneringen niet. Ze blijven intact of ze verdwijnen. Verval wordt handmatig aan foto's toegevoegd door nostalgische filters, felt cute, might delete later. Op Instagram kun je je eigen contouren herschikken, felt cute, might delete later. Op Instagram brokkelt niets af, er groeit geen onkruid in deze digitale ruimte, er groeit geen schimmel op de salades. Op het internet is niets aan het worden, beweging is alleen zichtbaar door bevroren, ontscherpt, een wazig landschap, chaotisch en verstild tegelijk. L vraagt aan haar ex of hij haar naaktfoto's van zijn telefoon heeft verwijderd. Dit is digitaal verlangen, herinneringen uploaden en herinneringen verwijderen, wraakgodin en Afrodite tegelijk. Are you sure you want to delete this item? Ik bekijk elanden in de sneeuw op Google Street View. Voor haar verjaardag kreeg Kim Kardashian van Kanye West een hologram van haar overleden vader cadeau. Het hologram vertelt haar dat hij trots op haar is. Het hologram heeft een goed postuur. Zijn borst naar voren, zijn voeten iets wijder dan schouderbreedte, alsof hij een TED-talk geeft. Hij noemt haar Kimberly. Hij zegt dat ze een beautiful soul is. Kim Kardashian veegt enkele tranen weg. Na de toespraak breekt het hologram in een wolk gouden pixels uiteen. De oprichter van het bedrijf dat hologrammen van overleden familieleden verkoopt, spreekt van digitale onsterfelijkheid. Natuurlijk is het niet exact hetzelfde. Er mist een fysiek lichaam bijvoorbeeld, maar daar staat tegenover dat we binnenkort op onze eigen begrafenis rond kunnen spoken. Dit is digitaal verlangen. Aanwezigheid en afwezigheid tegelijk. Een lege omtrek, gevuld met schitterende pixels, emojis, dichtbijheid en afstand, tederheid. Een sepia-filter over je foto. Een naaktfoto om 4 uur 's nachts. M stuurt: I'm a bit drunk, I like you. L heeft inmiddels 74 matches op Tinder. Ze opent haar profiel, maar de wifi hapert. We krijgen alleen de bovenkant van haar gezicht te zien. Donkere haren, 2 ogen, daaronder is het grijs. Een lichaam dat niet laat. We wachten. We kijken terug. We zijn er nog. Ja, dat waren de 2 teksten. En ik was er wel benieuwd welke connectie jij zag of waarom je deze 2 teksten koos.
Ik denk dat ik die van jou heb gekozen omdat ik gegrepen voelde door de weet je, die connectie tussen het digitale en het fysieke. Dus met die, bijvoorbeeld die Tinder dingen die dan in het echt gebeuren, maar die digitaal zijn. En dat daar ook een soort ruimte gecreëerd wordt door die ramen. En ook was ik in mijn eigen onderzoek die rond deze tekst is ontstaan. Was ik ook bezig met bijvoorbeeld dat digitale nalatenschap van die, bijvoorbeeld die hologram van Kim Kardashian's vader. Had ik in de Tegenlicht aflevering over het metaversum. Dat is een hele leuke aflevering. Gaat het ook op een gegeven moment over digitaal nalatenschap en hoe moeilijk dat soms is voor nabestaanden dat er veel data bijvoorbeeld is. Dus daar voelde ik me ook door geïntrigeerd hoe dat leven na de dood eruit ziet in een digitaal tijdperk.
Ja.
Ja, digitaal verlangen past denk ik heel goed bij wat ik doe. En bij die tekst die ik heb ingeleverd over het... wat is het ook verlangen in naar connectie, nep of echt, of alle twee. Yeah. En ook een soort van hoe connectie in de digitale wereld soort van weer anders is. Of anders is geworden.
Ja. Yeah.
Bijvoorbeeld ook in fancultuur van bijvoorbeeld dat iemand dus dan fan is van Bo Burnham. En soort van daar een persoonlijke connectie mee voelt. En wil weten hoe het met die persoon is die ze eigenlijk niet in het echt kennen. Dat scheept me ook een beetje in al die onderwerpen die in, denk ik, beide onze teksten zitten ofzo.
Ja. Ja. Ja, leuk. Ja. Ik vond dat trouwens ook een hele leuke zin over Bo Burnham.
Mm.
Omdat hij ook wel iets komisch heeft ofzo. In hoe je het verwoordt.
Ja.
En gewoon tussen de mensen ofzo.
Ja, maar dat verbaasde me ergens dat ik dat zag. Want vaak de bekendheid, cultuur of bekendheden zijn niet vaak onder de mensen ofzo. Dat is best wel gescheiden nog steeds. Ook al zijn er wel overlappen natuurlijk. Maar heel vaak is het niet dat je zomaar een bekendheid in de normale sectie van een concert tegenkomt ofzo. Dat vond ik heel interessant eraan.
Ja.
Dan ging ik me helemaal afvragen van... is hij dan wel uitgenodigd door Phoebe? Of ging hij gewoon uit eigen interesse daar naartoe? Weet zij dat hij er is? Dat soort dingen. Dat vond ik heel interessant aan. Dat het zo... dat hij daar in die pit stond. Zo, tussen iedereen. En dat mensen dat dus dan gingen filmen. Ook weer ook interessant. Dat je dan eigenlijk ook geen privéleven hebt. Ergens.
Ja.
Ja.
Ja, want ik dacht ook... Oh ja, dat is eigenlijk wel gek. Of zo. Het valt toch op.
Mm.
Maar dat geeft ook wel aan wat voor grote scheiding er dan nog zit tussen de staat van beroemdheid of niet. Ja. Of zo.
Ja, er zijn ook wel natuurlijk, je hebt microberoemdheden waarin dat veel minder speelt.
Ja.
Maar ja, je hebt nog steeds wel de grote beroemdheden die zij niet vaak in het dagelijks leven ziet.
Ja.
Zo. Ja.
Ja, wat ik ook mooi vond aan je tekst was volgens mij dat die kunstmatigheid en dat vormgeven was ook wel een thema, denk ik.
Ja. Ja, ik was heel erg bezig met hoeveel mogelijkheden er zijn in een digitale wereld.
Ja.
Dus met de zandberg. En dat je daar dan kan zijn of zo. Dat vond ik heel interessant, het vormgeven inderdaad. Van een niet bestaand iets wat kan.
Want die titel, is dat ook een verwijzing naar Unreal Engine?
Ja. Ik was het een beetje weer vergeten, want ik heb deze tekst ook alweer een tijdje teruggeschreven. En toen was ik van, waarom heb je die ook weer zo genoemd? Toen ging ik zo onwerkelijke motor googelen en toen kwam Unreal Engine ervoor. En toen was ik van, oh ja, dat is gewoon, dat had ik gewoon vertaald van Unreal Engine inderdaad.
Ja. Ja, maar ik ken het programma niet goed, maar er ging ook vaag iets dat ik dacht, onwerkelijke motor, dat klinkt heel bekend.
Ja.
En toen was ik het ook gaan googelen.
Ja, maar toen kreeg je ook Unreal Engine.
Ja, ik had het wel vertaald. Ik dacht, is Unreal Engine niet iets? Maar ik ken het helemaal niet.
Ah, ja.
Het is dus een soort 3D-programma voor games ook?
Of? Ja, veel voor games. Bijvoorbeeld Fortnite gebruikt het ook nu. Of ik weet niet, ze hebben nu in ieder geval de meest nieuwe versie van Unreal Engine gebruiken ze. Het is gewoon een 3D-programma waar je bijvoorbeeld games kan maken, maar ook digitale film bijvoorbeeld. Of VR. Gewoon dingen maken in 3D of 2D die niet bestaan.
Ja.
Ik heb daar zelf dan heel kort iets in gemaakt, een ruimte, een keer. Dus daar was ik toen ook mee bezig, denk ik, dat ik dat interessant vond wat je eigenlijk allemaal kon doen in een niet bestaande universum. Ja.
Ja. Ja, ik vond dat mooi. Ook mooi verbeeld in die tekst. En ik vond het ook mooi hoe... Ik had het gevoel toen ik je tekst las, dat dan het bijna een soort collagestijl soms is. Dat je verschillende soorten beelden en dingen, zinnen achter elkaar plakt, die dan met elkaar iets aangaan.
Ja, ik ben ook heel erg fan van bijvoorbeeld Dada, de Dada-beweging. Of Dada.
Ja.
Ik weet nooit wat de perfecte klemtoon is. En hun stijl is natuurlijk ook heel gefragmentarisch. Of ook met... hoe heet dat nou? Readymades. En collage ook inderdaad. Ik vind dat vet dat er een soort betekenis ontstaat door gewoon dingen bij elkaar te zetten.
Ja, precies.
Ja, ik vind dat een leuke manier van werken.
Ja.
Ja.
Moest ook denken aan, ik weet niet of je Kenneth Goldsmith
kent? Zeker. Ja.
Ja.
Ja, uit zijn boek Uncreative Writing heb ik een stukje van gelezen en dat vond ik al heel erg...
Oh, dat boek ken ik niet.
Hij gaat heel erg in op... soort van schrijven in het digitale tijdperk, dat er eigenlijk al zoveel tekst is.
Precies,
en dat soort van hergebruiken in er niet meer echt aan toe te voegen, maar eigenlijk meer gewoon dingen naast elkaar zitten. Ja. En daaruit iets nieuws te maken, dat vind ik ook heel vet.
Ja, dat wilde ik ook noemen. Dat had hij het ook in een interview noemde hij dat ordenen ook van de dingen.
Ja, de kunstenaar als curator vind ik heel leuk. Ja,
en daar moest ik ook een beetje aan denken toen ik deze tekst las. Niet dat het allemaal al bestaande dingen, maar dat je ook een soort ordening in een soort allemaal dingen rondom die digitale wereld of zo aanbrengt. Ik weet niet, dat vond ik heel cool lezen in ieder geval.
Ja, ik denk ook, ik hou wel ook van zelf creëren en heel veel van deze teksten is gewoon eigenlijk uit mezelf.
Ja.
Maar ik vind dat die rol als soort van curator, dus eigenlijk dingen bij elkaar zetten, maar ook bijvoorbeeld dan gebruik maken van andermans materiaal. Ik ben daar heel erg voor en ik vind dat ook een heel interessante manier van werken en verder bouwen op wat al is.
Ja. Ja.
Maar dan wel weer nieuwe betekenis of zo genereren.
Ja. Ja. Ik vind dat ook leuk. Volgens mij, ik las ook ergens dat je zei dat je componeert of fragmenten componeert.
Oh ja, dat was denk ik in een bio een keer voor één ding.
Vond ik ook wel een mooie verwoording daarvan.
Ja, dat was echt wel mijn beste bio, denk ik. Heb je ook dat je de bio moet schrijven en dan denk je, wat moet ik eigenlijk inzetten, joh?
Ja, ik weet het ook nooit. En soms wil ik dan heel grappig zijn en dan lukt dat ook niet. En dan is het een beetje ongemakkelijk. En dan doe ik dan daarna weer zo heel droog. Dan denk ik, dat is dan ook zij.
Ik ben best wel, ik denk, recht door zee persoon. Dus voor mij is het altijd heel lastig om een bio te schrijven. Want ik ben altijd van, in één zin staat eigenlijk al alle informatie die nodig is. Maar dan is het echt best wel een saaie zin en prikkelt niet echt. Maar ik ben van, dit en dit. Ja, wel dit en dit en dit. Klaar.
Ja, maar ik vind dat ook vaak wel fijn, een bio.
Ja. Soms is het ook wel te grappig bij zo'n moment.
Ja, dat wordt het ook weer. Ik ben er zelf dan in ieder geval bang voor dat het dan ongemakkelijk wordt. Mm. Dus ik heb nu ook meestal gewoon een hele droge, dat ik een paar dingen noem.
Maar die met die componeren, daar zit ook wel een soort van grapje in. Maar dat vond ik best wel een leuke video eigenlijk. Leuk.
Ja. Dus het kan wel. Ja. Ja, dan denk ik dat het ook al tijd wordt om af te ronden zo. Als laatste nog, zijn er nu dingen waar je mee bezig bent, projecten? Of?
Ik ben nu dan aan het afstuderen en binnen nu en 2 maanden ongeveer is dat afgelopen. En dan komt er ook een voorstelling van onze klas, waarin we werk presenteren. En komt er waarschijnlijk ook een voorstelling van mijn eigen werk, omdat ik bezig ben met muziektheater over ook deze onderwerpen onder andere.
Oh, cool.
Dat is ook heel spannend en dat heb ik nog nooit gedaan, echt muziektheater gemaakt. Wel muziek en ook wel op het podium staan, de tekst, maar het is wel nieuw voor mij.
Ja, want wat is dan, ga je zelf muziek maken of je betrekt er muziek bij?
Ja, als je ik heb zelf wat, ja, zeker. Ik heb zelf wat liedjes geschreven met dan ook mijn eigen tekst. En dat wil ik dan combineren in 1 voorstelling met ook gewoon voordracht, maar misschien ook beelden. Dus best wel van alles bij elkaar gebracht. Ja, dus daar ben ik dan mee bezig. En we doen ook, zeg maar, ons afstuderen bestaat uit een afstudeerwerk en een afstudeeronderzoek. Dus dat is het werk voor mij. En mijn onderzoek gaat eigenlijk ook over deze onderwerpen. Maar dan ben ik bijvoorbeeld ook iets meer bezig met de manifestatie van digitale wereld in de echte wereld en andersom. En dat wordt misschien een nieuwsbrief, misschien een document. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar daar ben ik nu veel mee bezig.
Ja, cool.
Ja, dat is echt heel leuk.
En als mensen het willen opzoeken, kunnen ze dan op je Instagram of wat is een handige manier om dat te volgen?
Ja, ik heb Instagram. Ik heet Koffiemelk op Instagram. En daar laat ik meestal wel iets weten in mijn stories over alles. En dan ook als we destijds of rond die tijd gaan afstuderen, dan komt dat ook allemaal daar op te staan.
Yes. Oké, leuk. Dan dankjewel.
Alsjeblieft.
Voor het gesprek.
Ja, bedankt, het was leuk. Ik ook.
Ja.
Dit was aflevering 2 van De Maan Schijnt Feller in de Metaverse, de podcast. De teksten in deze aflevering zijn terug te lezen op Notulen van het Onzichtbare. Volgende aflevering ga ik in gesprek met Puk Viesers.